Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Oude auto van Lauda gereden. Ja. Poef, ging ook niet fout. Kon hij niks aan doen, maar het ging weer fout.
Ja.
Oké, nou goed, we hebben in ieder geval Barcelona nog. We hebben een upgrade op de auto. Dus ja,
laat ik het allemaal even zien.
Met een overwinning uit Barcelona terug naar huis komt, dan komt het wel goed.
Ja.
Nul punten gehaald in Barcelona. Ja. Dus hij komt met druk in het kwadraat naar huis.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino & Sports.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Verstappen is terug op koers, zijn derde overwinning dit seizoen. De statistiek die blijft dus kloppen, als Max niet uitvalt, dan wint hij. Hamilton gooide bijna de handdoek in de ring, maar kwam heel goed terug. Leclerc viel uit, Perez was de ideale teammaat en Norris reed met ontstoken amandelen. We gaan het allemaal bespreken en natuurlijk ook alweer vooruitkijken op Monaco. En als je blijft luisteren kun je misschien wel binnenkort op onze kosten gaan tanken. Welkom bij aflevering 1. Jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1-podcast vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Onze gast aan tafel vandaag, Formule 1-verslaggever voor Grand Prix Radio, Jack Ploy.
Hi, goedemiddag.
Hi Jack. Return of the Max.
Wat zegt hij nou? Return of the Max? Nee joh, Max is er altijd al geweest, man.
Oké. Okay.
Nee.
Dan bij ons, Formule 1-commentator voor Grand Prix Radio, Olaf Mol.
Hi.
Olaf, was je verrast door de actie in Barcelona? Het heeft niet echt die naam namelijk, alsof er altijd heel veel gebeurt.
Nee, ik zal er zo dadelijk iets meer over zijn, want voordat de wedstrijd begon dacht ik, mooi, dit zou mooi de laatste keer moeten zijn dat we daar racen. Ah. En inmiddels denk ik daar anders over.
Dan bij ons, Nederlandse meest besproken autosportteambaas Frans Verschuur. Frans, hoe voelt Toto Wolff zich van Mercedes momenteel?
Ik denk dat hij zich heel langzaam gaat realiseren dat hij niet meer God is. En dat hij ook er keihard voor moet werken om wat te presteren.
Ja heren, we gaan eens even lekker stap voor stap de race doornemen. Het was een mooie start voor Perez. Verstappen die koos eieren voor zijn geld en die volgde achter Leclerc. Hamilton die had binnen no time een lekker band, hè, dankzij Kevin Magnussen. Lewis ging meteen naar binnen. Die kwam als een 19e naar buiten. En heeft het dan nog zin om door te gaan?
Lewis, we still think we can achieve points here today, so P8 may be better.
Zo, Hamilton die gewoon die gooit echt de handdoek in de ring. Ik zou deze motor lekker sparen, oftewel haal hem maar naar binnen, want vanaf P19 heb ik niet, dat is wat hij mij vertelt, heb ik niet het vuur om het te gaan doen. Waarop Pieter Bonneke zei, mijn vriend, achtste zouden we nog kunnen worden. En punten zijn punten. Maar ja, dan praat je even tegen de zevenvoudige wereldkampioen. Dan zeg je, ja, punten. My ass, punten.
Vroeg me zo af, hè. Is dit een uiting van teleurstelling? Of is hij op dat moment ook echt van plan om dat ding naar binnen te rijden?
Nee, het is een momentopname. Het is gewoon letterlijk. Eigenlijk zet hij op dat moment even zijn brein open en hij roept meteen wat hij ervan vindt. Voorbeeldje, je bent keeper, je staat klaar. De eerste bal komt op je af en die glipt tussen je vingers. Je denkt, wat kut, wordt het zo middag? Ja, het wordt zo middag. Jongens, als het moet, doe maar wisselen. Even flauw. En daarna doe je 3 goede reddingen. En denk je, oké, ik heb, weet je, herpakken. Het punt voordat je moet herpakken. En dat herpakken heeft hij wel gedaan.
Maar dan nog Frans richting het team. Is het een beetje vreemd, toch?
Ja, dat is vreemd. Maar hij heeft natuurlijk ook het hele jaar al een beetje de pech. En het zit niet mee. Dus dan denkt hij, dan zal het deze race ook wel zo zijn. Maar het blijkt dus achteraf dat hij wel de goede flow erin had. Ik vond het heel knap het idee. En petje af.
Ja. Had het nuttig geweest, stel dat hij wel naar binnen had gereden, nee, om zo'n power unit te besparen?
Nee, ik geloof het niet. Nee, ik geloof het niet. Maar ik vind het een beetje Lewis onwaardig. Hoor. Hij klonk voor mij van, is dit Lewis Hamilton die ik ken? Nee. Dus meestal is het andersom, hè, dat hij wel graag wil en per se vooruit wil. Omdat hij vraagt aan het team wat er moet gebeuren. Wat gaan we doen?
Voordeel wat er gebeurd is natuurlijk, en dat, daar was is die Bonnet natuurlijk sterk in. En dat weten wij niet allemaal, maar nu dus wel. 750 strategieën hebben zij uitgewerkt. 750 elke zaterdagavond. Op 750 verschillende laptops. Er is niet één iemand die dat doet. Gewoon allemaal. En dat gaat dus zover dat er dus gewoon... Er gebeurt dit. Ah, hij ligt 19e. Hij moet nog een pitstop maken nu. Hij begint dus met 22 seconden achterstand als 20ste. Douwt gewoon in op de knop. Nou, nu ligt hij 18e. Hup, wat gebeurt er als hij 18 ligt? Dan hebben ze ook nog allerlei strategieën klaar liggen. Wat gebeurt er als er een safety car komt? Hoe is het als de voorste mannen een 23 rijden? Hoe is het als die een 22 rijden? Om maar even een dwarsstraat te noemen. Alles hebben ze klaar. Dus waar wij het moeten zien, herkennen en denken, oh, daar moet even over na, is gewoon een druk op de knop. En want elke situatie zich voor kan doen van de positie van een coureur met voor- en achterstand. Maar ook aan de leiding. En wat gebeurt als we na 3 ronden aan de leiding gaan met 2 seconden, met 4 seconden, met 6 seconden?
Het is een beetje zo'n schema zoals je iemand van een callcenter opbelt. Dat ze zeggen ja, nee. En dat ze zo zeg maar het schema aflopen.
750 keer dan.
Ja, hè? Precies. Ja.
Is dat alle teams die dat hebben of alleen de topteams?
Nee, ga maar uit van de topteams. Want het is wel duidelijk dat ze dat bij Haas nog niet hebben.
Nee,
en bij Alfa Romeo ook nog niet. En bij Williams ook
hoeft niet.
Want Alfa heeft
nodig. Nee, niet nodig.
Hè, Bottas kreeg natuurlijk door die 2-stopper kreeg hij aan het einde van de rit 3 man om zich heen. Doet hij het uiteindelijk nog wel redelijk netjes en zal hij tevreden zijn. Maar ja, daar moeten ze wel wat doen. En bij Haas, idem dito, die hebben ze natuurlijk gewoon... Ja, Magnussen zat in hetzelfde schuitje, maar Mick lag op een gegeven moment 6e door die actie. Dus maar
inmiddels hebben ze bij Red Bull ook, hè?
Ja, de topteams hebben dit absoluut.
En dus bij Red Bull, dat is wel weer leuk in Engeland. Eén iemand die echt op die knop drukt richting de pitwall op de locatie. En dat is een vrouw. Ja. Dat is leuk toch, bij Red Bull?
Ja, vrouw die je dat brengt bezit. Het als iets totaal ongelooflijks, Jack.
Ja, dat is toch geweldig? Dat iemand...
Jij brengt dus als vrouwen niks kunnen.
Nee.
Dat vind ik een beetje ik vind het een beetje...
Ik vind het verrassend, toch? Nee, in een mannenwereld, waar iedereen nog de grootste heeft en de kleinste laat zitten, dat opeens een vrouw die kool maakt.
In de loop der jaren wel veranderd. Hè?
Ja.
Je ziet steeds meer meiden bij de teams. Denk je een beetje blijven hangen. Vrouwelijke monteurs bij Racing Point en dat soort dingen waren ook allemaal. Dat meisje met een paars haar die jij zo leuk vond.
Oh ja.
Ah, flapdrol.
Hey, Olaf, jij vertelde gisteravond in Racecafé nog even... Het had niet veel gescheeld of Max was helemaal niet vertrokken. Het ging tot op 4 seconden voor...
Uiteindelijk was met allebei de auto's. Max ging met 8 seconden te gaan. Ging uiteindelijk voor het licht op rood zou gaan. Ging uiteindelijk de baan op. Want ze moesten de brandstof warmer laten worden. Die was te koud.
Precies, daar zit een soort van minimum aan wat de brandstof...
Twee uur voordat de race gestart wordt, geeft de FIA vrij. Het is 35 graden buiten. Dat betekent dat je brandstof maximaal 25, of minimaal 25 graden moet zijn.
Was dat ook een probleem bij Aston Martin?
Dat was ook het probleem bij Aston Martin. Ja. En die kregen het in die pitbox daar niet voor elkaar. En ze hebben bij Max, heb ik begrepen, de auto gestart en daar gewoon een beetje warmte gedaan. En dan, oké, ja, het is precies goed en kom maar.
Lijkt moeilijk met een föhn, hè? Dan wordt hem niet even heet föhn en dan boep.
Het zit veel te diep in de auto, hè? Ja. Dus, ja.
Wat is dat, kun je eens uitleggen, wat doet dat met een motor op het moment dat de brandstof lager of hogere temperatuur heeft?
Het zet uit, brandstof zet uit. En dus als jij koelere brandstof hebt, kan er net iets meer in. En dat net iets meer in, kunnen ze net weer iets meer brandstof verbruiken. Dus dat zijn allemaal dingetjes die meetellen. En als je meer brandstof is meer gecomprimeerd als het koud is, dan gaat er dus meer ook in de motor, niet alleen in zijn tank. En dan heb je weer meer vermogen.
Het gaat over de bang ook, hè? Want op Le Mans ook, de snelste tijden. Dus ochtends vroeg 9 uur, douw erboven, koele lucht, helpt ook. Maakt die klap harder, maar als die brandstof koud is, dan komt er ook, hè, er zit al meer dan 10% water in die brandstof tegenwoordig. Wat mensen ook niet weten. Dat geeft een, ja, hoe zeg je dat? Dat vaporiseert, vaporized. Cool. Ja, zoiets, whatever. Oh. Dingen. Het worden deeltjes vocht en daardoor is de klap groter. De bigger bang voor je bak.
Ja. Dus maar als de brandstof aan de andere kant te warm zou zijn, geeft dat toch een nadelig gevoel?
Vaporlock heet dat.
Ja, dan, dat is niet goed.
Komen er luchtbelletjes in.
En dan heeft hij geen vermogen, dan heeft hij een kleinere bang. En dan is het niet goed.
Uiteindelijk vertrokken de Red Bulls gewoon volgens plan. Maakte Max Verstappen wel een glijder op hetzelfde punt als Sainz.
Oh nee, de volgende eraf. Het is in dit geval Verstappen. En daar valt hij terug tot achter Perez. En Sainz en Verstappen. Een fout in Repsol. Exact dezelfde plek. En zo ligt George Russell ineens tweede en Perez derde.
Ja, dat was de wind die daar even om de hoek kwam kijken.
Ja, ik ben er vaak geweest en dat is een best wel grote tribune daar in Barcelona. Daar hou je niet voor mogelijk. En als er dan zo'n wind staat, die komt om de tribune, dan hop. En die auto's zijn natuurlijk vaak op mijn onderkant, bijna. En dan komt er wat lucht onder en dan tilt hij hem iets op. En iets is maar een klein beetje. Maar dan heb je net die grip niet die hun gewend zijn. Een rondje erop zal het niet zo heel gauw gebeuren, maar en dan liggen ze eraf.
Ja.
Alleen vond ik dat Max hem beter opving als Sainz.
Ja. Ja, maar ik denk Sainz ging een fractie te veel op de curb staan van links. Want daardoor is zijn aanvalshoek van die bocht iets groter. Staat hij al meer zo een BMW sneller kwijt. En de lijn van Max was wel beter, maar hij was eigenlijk een hele lange drift het grind in. Ja. Maar daar baalt er zo. Maar deze twee, Frans, even tussen jou, maar deze twee weten niet hoe het werkt. Die hebben nooit echt gereden.
Die hebben niet gereden,
Als je achter iemand rijdt.
Wij luisteren even.
Als je achter iemand rijdt en hij stuurt in. En je geeft hem zo'n tikkie. En ik duw nu Jack met ongeveer, denk ik, 1,5 kilo op zijn schouder. Je geeft hem zo'n tikkie, dan gaat hij gewoon. Dus je hebt daar ook, het is ook niet zo dat daar een windvlaag van 80 km/u voor nodig is. Die auto leunt al op zijn linkervoorband en niet achter. En dan heb je echt maar een heel klein tikje nodig.
En dat hele kleine tikje, weet je wie er de meeste was in dat uitdelen?
Nee, geen idee. Jos Verstappen.
De dier.
Ja, dat weet ik.
Ik weet er alles van.
Ja, we hadden
zelfs een knopje in het dashboard dat Frans eerder zijn remlicht aan kon doen om de anderen af te schrikken. En zelf zette hij hem altijd zo achter op het bumpertje. Marcel van Vliet. Weet het nog.
Ook. Ik had een polyester bumper en daar had ik verenstaal in gemaakt. En dan reed ik tegen een ander aan en lag die andere in de vangrail. Mijn auto had niks. Dan zijn ze pas na 5 races achtergekomen. En elke keer deed ze, hoe kan nou, even helemaal geen schade. En die andere zat tot los. Ja, dat was gewoon even...
Ik heb het niet geraakt. Kijk maar, een bumper van
Hier kunnen we gewoon een keer een podcast special over maken.
Wat ook heel leuk was, als je een team hebt met allemaal dezelfde kleuren. En dezelfde sponsoruitingen, een beetje allemaal hetzelfde. Want dan zie je films en natuurlijk... Nu is het veel gedetailleerder, maar toen niet zo. En het was een oranje auto. Jammer, zijn er 18 oranje zijn. Ja, dan kwamen ze er niet uit.
Ging
hij naar
de stewards en niet terug. En zei, was ik helemaal niet?
Nee. Maar ja, dat is even te zijn.
Misschien komt er nog wel het een en ander onder druk te staan qua jouw klassement.
Dat is verjaard, hè?
Dat is verjaard. Verjaard, dat is het toverwoord. We gaan even terug naar de baan, maar dat was niet Max zijn enige probleem in Spanje. Hij zat rondelang vast achter Russell.
Max, I think you may have closed it last time around.
Because I'm pressing at 50 times before it opens.
Just try one button press after the curb.
We denken nu dat je hem dichtgedouwd hebt naar de curbs. Ja, dan komt er godverdomme 5 keer op dat ding zitten drukken voordat hij het doet. Om het even heel flauwtje te zeggen.
Goed vertaald, hè, in dialect.
50 fucking times. Dus hij wilde hem openen. En tegelijkertijd drukt hij nog een keer waardoor hij weer dicht gaat. Dan gaat hij weer open, gaat hij weer dicht. Hoe werkt dat in DRS?
Frans West, heel snel.
Nee. Maar sommige mensen denken dat als ze over een time loop rijden,
nee,
of een loop, dat die automatisch open gaat. Maar dat is dus niet
dus
zo.
Dus je moet hem handmatig openen.
Dat is verplicht. Er zijn er in het begin die het met een voetpedaal gedaan hebben. Maar de meesten hebben nu gewoon een knopje op het stuur. Het is ook zo dat als jij 1 keer drukt en je duwt voor die lijn, dan herkent hij hem ook niet. Gaat hij ook niet open. Moet je echt na de lijn, moet je pas drukken. Dus het is ook nog een keer precies soms of je echt een meter goed zit of een meter fout zit. En daardoor moet je soms wel eens 2 keer drukken.
Maar dicht gaat wel automatisch.
Ja, die zit aan de rem gekoppeld. Ja, op het moment dat is veiligheid.
Dus dan je ziet wel eens, hé, hij gaat eerder dicht als die andere naast me. Maar dat komt omdat het zeg maar aan dat aan de rem zit. En als gas, niet dat ze het anders vergeten. Ja. Want zijn ding remt echt mee af.
He. Maar de werking zelf, de beweging is een hydraulieke puls die je motortje heeft. En dat wordt weer gedaan uiteindelijk door een kabeltje en een sensortje. En ik denk dat daar het probleem zat. Dan daar ze zeiden van, joh, op het moment je op de curb zit, trilt het nog en komt dat signaal niet door naar de hydrauliek achter. En dat daarom ze zeiden, doe het maar op die manier. En dat het daarom de ene keer wel, de andere keer niet.
Wat ik zo gek vind, is dat op zaterdag wordt er dus heel sterk door Marco beweerd, we hebben het onder controle. We hebben het opgelost.
Ja. Ik kan moeilijk zeggen, we hebben het niet opgelost.
Nou, het was dus niet opgelost.
Nee, maar dan gaat hij toch niet zeggen.
Op
het moment dat hij dat gaat zeggen, nee, het is niet opgelost. De hele ligt beginnen de anderen allemaal te lachen. Want de surfers
hele nacht gewoon niet zeggen, toch? Je moet er hou je mond erover.
Nee.
Maar het voelde als zo'n lullig probleem.
Ja, is denk ik
een klepje. Op het zicht, hè? De techniek van de auto...
Het is een klepje en het is echt geen lullig probleem, hoor. Dus het is zo ingewikkeld allemaal in elkaar en het moet allemaal dat doen. Kijk, dat als het nu in Monaco, waar we bijna geen DRS hebben, als het daar weer zou zijn, ja, dan is het echt heel dom. Maar dit is echt een diepgaande probleem.
Bijkomend probleem was natuurlijk, hij moest vooraan gaan rijden. Want op het moment dat je vooraan rijdt, heb je geen DRS. Had je echt last meer van. Maar dat idee kwam je niet vooraan. Ja. Dit is ook een ding.
Nee, maar ik ging ook een beetje af op de woorden van Max. Die zei, we can't even get the DRS right. Als in zo van, nou, zelfs zoiets knulligs krijgen we niet voor elkaar.
Ja, maar dat is Max, hè. Hij denkt, dat zegt hij en... Anderen zouden dat niet zeggen, maar hij wel.
Hij heeft het later weer hersteld. Hè, die na zijn overwinning ook weer iedereen bedankt. Dus dat is echt even een momentje van op scherp zetten. En reken maar, as we speak, dat op dit moment dat hele systeem al 4 keer gecontroleerd is. En dat ze inmiddels in Milton Keynes allemaal aan het kijken zitten van hoe en wat. Het is natuurlijk niet de eerste keer. Ze hebben natuurlijk vorige keer die flapperende DRS gehad.
Ja.
En de enige vraag die het bij mij oproept is, wat hebben zij ermee waardoor het bij hun zo gevoelig is? Want dat lijkt het wel dan te zijn.
Ja, want
het
werd op een gegeven moment gezegd, je moet hem indrukken nadat je over de curbs bent.
Ja, oké, maar dat, als het een kabeltje, dat is hetzelfde als wat we hier op tafel hebben liggen. Als je een breuk in je kabeltje hebt en je weet die breuk te vinden en je doet netjes dit, is het goed. Maar als je er zo mee gaat doen, is het wel contact, geen contact, wel contact, geen contact, wel contact. Ja. Kan nog een half uur doorgaan. Wel contact, geen contact, wel contact, geen contact.
Stoel de podcast maar even door.
Ja.
Ja. Maar dus dat is het.
Ik vind het mooi dat ze met zo'n oplossing komen. Dat moet je je voorstellen. Ja. Er zit dus iemand 1 minuut 19 of 1 minuut 20 per keer. Die gaat zitten zoeken en denkt, hey, wacht even.
Jij zegt hardop, van misschien hebben ze wel iets speciaals ermee gedaan.
Ja.
Waardoor het net, het mag niet te veel zichtbaar zijn. Misschien is het net op het randje van het reglement. Je weet het.
Of te licht, ultralicht. Ja. Of de plek van die sensor. Want ze
moeten ook overal gewicht weghalen.
Precies, ja. Met 700 gram zijn ze al tevreden. Ja. Weet je, waar zet je hem neer? Zet je hem op een bracket? Niet op een bracket? Oh, zit hij net dichtbij? Ja. Wordt hij te heet? Ja. Gaat hij storen? Dat zijn allemaal. En dat weet je niet.
Het is gewoon niet zo simpel als dat het lijkt.
Juist,
het is
best gecompenseerd.
Ja, Max's seizoen die ging natuurlijk een beetje langzaam aan van start. Het was een beetje dieselen. Beetje pech kende de start van het seizoen. Dit keer was de pech voor Charles Leclerc.
Oh! Wat gebeurt daar met Charles Leclerc? Rondje nummer 27.
No! 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 No, what happened? What happened? Lost power.
Snelheid weg bij Leclerc. No! No! No, what happened? Hier komt een nul resultaat. De stoelen gaan aan de kant. De betrouwbaarheid laat Charles Leclerc in de steek.
Had hij hem anders gewonnen, Frans?
Ja, had.
Ja.
Nou, denk ik wel, want kijk, Max heeft nog een probleem gehad met de DRS. En dan moet je bij Leclerc, dat is een gevecht op 100ste.
Ja.
En met die anderen waar die nog mee rijden, dat is niet meer een gevecht met 100ste.
Als Max niet achter Russell vast had gezeten, dan hadden we nog een mooi gevecht gezien, denk ik.
Ja. Ik denk dat Leclerc niet gewonnen had, omdat je ziet dat...
Banden.
Dat sowieso, maar we hebben het nu ook over het gevecht met Russell. En dan nog wordt Russell op meer dan 30 seconden gereden door Verstappen. Dus dek even die marge. En de marge die volgens mij Leclerc had na zijn stop was 7 seconden of 8 seconden. Dus dat was er wel een dingetje geworden.
Ja. Ja. Dus had hem niet gewonnen?
Nee, denk ik niet.
Nee. Nee. Wat is er met Sainz aan de hand?
Mentaal.
Goeie vraag.
Ik denk mentaal. Toch gegaan van, nieuwe auto, nieuwe kansen. Ik zal het eens even laten zien. Papa ook gezegd van, jij bent best goed. En ik ben best goed. Stapt hij in die auto. Godverdomme, de eerste race niet. Oh, de tweede ook niet. Oh, dan leg ik je weer af. Hmm. Nou komt hij zijn thuis Grand Prix. Zou toch niks erger zijn als hij daar ook eraf was gegaan. En hij ging er al een keer af. Hij denkt niet nog een keer.
En de pech van een nieuw chassis. Hè? Ze hebben een nieuw chassis gestoken omdat er een brandstofprobleem was. Van vrijdag op zaterdag. Helpt ook niet mee.
Mentaal is ook een kwestie. Hoor.
Waarom kon hij niet verder naar voren gedurende de race? Had hij schade?
Nee, maar dat is ook de angst waar Hamilton in zat. Tegenwoordig, Hamilton had natuurlijk vroeger een auto. Joh, we starten 20ste, prima, dan word je derde. Ja. Want er was een enorm gat zeg maar, tussen plaats 4 en plaats 5 en 6. Dat gat is weg door het middenveld. Dus je weet, je gevecht om verder naar voren te komen, los van tactiek, als je ze allemaal moet pakken, is zoveel lastiger anno 2022. Omdat het middenveld wel langzamer is, maar het is toch nog steeds een aaneengesloten rij van auto's. En vroeger was daar dat enorme gat. Weet je, Max wist ook als ik het een keer, als ik mijn dag een keer niet had of er was wat. Mooi, vierde, vijfde worden we altijd.
Ja.
Maar dat wil ik niet worden.
Je zag ook de manager van Carlos, zag je op een gegeven moment een shot achter in de garage.
Carlos.
Carlos heet hij ook. En die zat heel,
down.
Down te wezen. En normaal kennen we de Sainzen, net als bij de Verstappen, vol met energie, weet je wel. Overal bijstaan, bovenop staan en uitstralen van we zijn aan het vechten.
Ja.
Maar hij leek ook wel verslagen.
Teleurgesteld, zwaar teleurgesteld.
Maar hij, duidelijk tweede rijder, terwijl hij dat nooit wou zijn. Maar hij is gewoon nu tweede rijder.
De rest van het jaar sowieso.
En gaat hem ook nooit de pole zetten. Ook niet. Dat gaat ook niet gebeuren.
Gaan we dit jaar niet meer zien.
Alle pijlen op Charles.
Ja. Wel, maar hij is niet zo goed op het moment. Hij zit niet in die flow. En dat gaat hij ook niet worden dit jaar. Dat hij hem ook nooit voor Charles op het pole gaat zetten.
Monza.
Denk ik misschien, ja.
Monza.
Dat is allemaal rechtuit, bedoel je.
Ja, dit weekend stond natuurlijk bol van de updates. Ferrari was dus snel. Red Bull had problemen met onder andere die DRS. Haas heeft amper iets aangepast. Mercedes zitten weer bij. Ja, laten we even korte balans opmaken over de updates van het afgelopen weekend. Mercedes heeft een grote stap vooruit gemaakt. Zo lijkt het. Zo lijkt het.
Nou, ik vind het wel leuk dat het... Dat, Mercedes, natuurlijk komt Mercedes erbij. Die hebben zoveel know-how. Die doen jarenlang mee. Het is niet zo dat dat allemaal in het putje ligt. Die gaan echt wel komen. En ik moet zeggen, dat druzzelt echt hard eruit. Dit is echt... ik vind het niet een jongen waar ik mee in de kroeg in zou gaan. Maar hij geeft wel gas. En dat is wel, ja...
Ja, en belangrijk.
Het is een echte heer.
Ja, maar wat ik ook belangrijk vind, is... Ik heb meteen een goed gevecht gezien. Er is toch niet getoucheerd. Er is niet, en het was echt op de millimeter. Hè? En ik denk dat ook belangrijk is. Want dat was gewoon de allereerste keer dat Max en Russell met elkaar in Formule 1 auto in gevecht waren. Hè? Want daar had ik vroeger nooit de tools. Ja. Vroeger was blauwe vlag in Russell aan de kant en wegwezen met dat ding. Nu moest hij meedoen. Maar hij dacht niet van, oké, dit is voor mij de eerste keer. Maar nee, hij heeft zich van de goede kant laten zien. En ik denk dat die ook meteen respect bij Verstappen gekregen heeft. Dus dat is mooi als straks met z'n drieën daar een gevecht komt. Dan zie ik dat niet in tranen eindigen.
Maar het is niet de eerste keer. Hè? Hij heeft zich al laten zien, vind ik, dit jaar.
Ja, nee, nee elke keer.
Maar niet in dit soort gevechten.
Hij heeft hij laten zien dat hij boven Hamilton staat, vind ik. In kom op jongens, laten we ervoor gaan. Ja. Hamilton heeft zoiets van, ja, nou, ik heb er geen zin in. Of die auto doet het niet. Rosser, nou, dan doe ik het wel met deze auto.
Ja. En dat is goed.
Nu had Haas eigenlijk niet zo heel veel aangepast volgens mij.
Dat denkt iedereen. Ja. Ik ben inmiddels achtergekomen, Haas heeft één aanpassing gedaan. Dat was niet een update, omdat ze dezelfde vloer gebruikt hebben. Maar die hebben ze verstevigd. En dat heeft ze heel veel performance gebracht.
Ah.
Vandaar dat eigenlijk iedereen zei, nou, dat is raar, die auto heeft geen updates. Dan met updates wel. Ze staan nog steeds met twee auto's in de top 10. Ze hebben de vloer sterker gemaakt. Dus die vloer beweegt minder. En daardoor hebben ze meer stabiliteit in de bochten. En dat vind ik toch, ik vind van Günther en de designer wel weer tof. Gewoon, en ook reëel, wij moeten oppassen met dat. Hè. Wij werken al jarenlang met 145 miljoen ongeveer. Voor anderen is dat ongeveer een halvering wat ze deden. En zij vinden het lastig zat om dat te kunnen uitgeven. Ze geven dat slim uit. En ze hebben ook gewoon gezegd, met het pakket wat we nu hebben, daar weten we nog niet alles van. Dus we zitten nog, we kunnen dit pakket nog doorontwikkelen. Dat gaan we doen. En pas over 6 wedstrijden naar nu komt er echt een update. En dat vind ik wel slim, want ze zeggen ook als we nu een update op gaan zetten, dan weten we niet wat we weggooien.
Ja, precies.
We halen dingen af die misschien ons nog 3-4 tienden hadden kunnen brengen. Als we dat weer toepassen op de nieuwe onderdelen die dan niet meer in de pijplijn zouden zitten, dan ben je dat ook weer kwijt. Dus ik vind het heel slim.
Hij is wel een goede teambaas. Toch, die Günther?
Ja, kan moeilijk tegen jou zeggen van niet. Je zit elke dag met die jongen.
Nee. Misschien vind je het wel piemel. Zeg het maar gewoon.
Nee. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar wat ze presteren van zo'n team. Van laatst op de grid naar vijfde.
Ja, maar je bent alweer vergeten. Goed, hij heeft vorig jaar geroepen. Wij ontwikkelen onze auto niet. Want we zijn bijvoorbeeld in die reep. Ja. Hoor hem dan. We ontwikkelen. Je hebt gewoon het geld niet. Je hebt
je hebt
dit niet. Je hebt dat niet. En zij hebben de nieuwe reglementen. Laten zien dat ze zo goed kunnen werken.
Ja, hij heeft ook de mazzel natuurlijk dat Magnussen erin zit. Hè? Want als hij die andere pannenkoek gehad had, dan was het natuurlijk niks geworden.
Nikita Maas pannenkoek?
Mick start ook in de top 10. Hè? Dus
dat bedoel ik. Maar ik dacht dat Maas ook in de top 10 staan.
Nee, aan de andere kant, we zullen het nooit weten. Want het is natuurlijk wel een hele andere auto. En Mick staat nu ook op plekken waar hij vorig jaar niet stond.
Ik vind Mick wel een slow starter. Heeft hij in alle klasses bewezen.
Hij komt.
En die... Dus een jongen die niet de eerste moment vooraan staat.
Nee.
En dat is dat gaat er zich nu uitbetalen bij hem.
Zometeen in F1 aan tafel een vraag van Isabelle Berendsen over de long runs.
Wat wil ze weten?
Nieuwsgierig, hoor je?
Nee, ja, een vraag over de long runs. Ik hou jullie nog even in spanning. Er is veel kritiek van fans op het circuit in Barcelona en alles eromheen. En je maakt dus kans op een volle tank brandstof voor je auto. En een Flitsmeister 2 voor onderweg. En dus die vraag van Isabelle Berendsen.
Spannend. Kom maar.
Stap overal in de wereld van Checks.nl. Check out, check in. Ontdek alle casinospellen en sportweddenschappen op Checks.nl.
Checks Casino en Sports. You're welcome. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Olaf Mol en Jack Ploy staan deze zomer opnieuw samen in het theater met de Formule 1 Show deel 2 om hun passie te delen. Een exclusieve kijk achter de schermen met interessante feiten, anekdotes, geheimen van coureurs waar de kenner, maar ook de leek zijn hart bij kan ophalen.
De Formule 1 Show deel 2 komt in juni naar Drachten en Bergen op Zoom. En in juli naar Heerlen.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino & Sports.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Olaf, hier is hij. Een vraag van Isabelle Berendsen.
Oh,
ja.
Een vraag?
No.
Via F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl.
Isabelle.
Zij vraagt, heren, hoe bepalen coureurs hun rondetijden tijdens de longruns in de vrije trainingen? Kwalificatie gaat plank gas, maar waar letten ze op bij de longruns en waar dient het precies voor? Nou.
Hoe bepalen ze hun... Nee, een rondetijd is altijd een gevolg van wat je gedaan hebt. Je gaat niet roepen van... Ik ga nu even een 1.21.2.3.3 rijden. Nee, dat zie je aan het einde of je dat gereden hebt. Wat er mede bepalend is, is hoeveelheid brandstof.
Wat is een long run? Laten we daar eens even beginnen.
Minimaal 6 ronden. Achter elkaar, zonder onderbreking. En in de meeste gevallen liefst zonder DRS. Want DRS heb je niet altijd tot je beschikking. Dus je weet... Als ik in de wedstrijd kom, heb ik DRS op beschikking. En daar wordt het plaatje wat ik schets alleen maar positiever van. Dus je hebt de hoeveelheid kilo's brandstof bij je. En die bepalen dus uiteindelijk. In de longrun zijn ze 4,5 seconden langzamer. Dan gaan ze kijken hoe het zit met bandenslijtage. Met bandentemperatuur gaan ze kijken hoe het zit met remmenslijtage. En dat rekenen ze dus weer allemaal door in die andere zaken. En uiteindelijk is het bij een longrun wel zo dat je naar buiten gaat. En als je met een nieuw setje gaat, doe je even die pushronde. En daarvan weet je van oké, dat is ongeveer de pace die we in de eerste ronde na de start. Of in de eerste ronde na een pitstop kunnen rijden. Want als je 40 kilo bij je hebt, dan betekent dat gedaan is voor de laatste stint van de wedstrijd. En er zijn ook jongens die een longrun doen met 140 kilo. Liefst niet, maar er zijn er heel af en toe die het wel doen. Maar dan is hij ook 15 ronden lang om te kijken hoe het zit met je brandstofverbruik en andere zaken. En dan weet je dat je eerste ronde op die nieuwe banden is zoals het de eerste ronde na de start ongeveer zal zijn. En vanaf daaruit ga je rekenen.
Begrijp je nog? Nou, ik ben er nog.
Ik hoop Isabelle ook.
Nou, je hebt uitgebreid antwoord gekregen op je vraag, Isabelle. Heb je ook een vraag? Stuur die dan naar F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. Misschien hoor je hem volgende week al. Wat vind je eigenlijk van het circuit van Barcelona, Frans?
Ik vond het zelf altijd een heel gaaf circuit. En om te rijden. En de accommodatie was ook leuk. Alles eromheen was ook alles leuk. Maar daar schijnt wat veranderingen te zijn gekomen.
Ja, er waren enorm veel klachten van mensen die erbij waren over verkeersproblemen.
Ja, maar
over...
als ik rij was er niemand.
Over dat er niet genoeg water was. Chaos bij de treinen. Uren wachten. Heren, jullie zijn er vaak geweest. Jack, Olaf, hoe was dat?
Perskamer is altijd een drama daar.
Alles en geweest.
Het leuke is dat je wel een beetje bij de stad in de buurt zit.
We hebben een beller.
Dat is denk ik Isabella. Het was toch niet helemaal duidelijk.
Ik ben het niet. Dus dat is mooi.
Begrijp je het, Isabella? Ja? Nee, maar goed dan. Oké.
Okay. Ze belt hem.
Ja, belt wel eens persoonlijk.
Hey,
ja.
Isabel heet ze.
maar de faciliteiten voor ons om te werken zijn verouderd. Absoluut.
Okay.
Ze hebben het paddock aangepast. Er zijn een aantal nieuwe dingen gekomen. Maar wat wij niet moeten vergeten, is deze Grand Prix is natuurlijk vorig jaar nog zonder publiek gehouden. En nu was het in één keer voor het eerst in jaren volle bak. Bergen Nederlanders die daar weer naartoe konden, want het is een mooie plek wat dat betreft. Bergen Spanjolen, want er was in één keer een Spanjaard in een Ferrari. Dus het was ook extreem druk. Alleen ja, het is wel chaos als je dan leest dat er een journalist die zegt, ik ga de mediaparking af, wat normaal redelijk beschermd was voor ons. Hij zegt, dan zeggen ze, nee, dat staat vast, volg me even die lijn. Die man heeft 12 kilometer gereden en kwam vervolgens... Bijna op een kilometer van waar hij vertrokken was. Ja, toen had hij wel redelijk de peder over. Ja. Maar ik heb een goed gevoel over de wedstrijd van gisteren.
Absoluut.
En hoe komt dat? Want ik dacht, jongens, dit is Barcelona. Als we nou weer zo'n optocht krijgen wat we normaal hebben.
Ja, daar had iedereen zich op voorbereid.
Ik denk dat je de kant op wil dat als we nou beslissen om lekker in Bahrein alleen maar te gaan testen. En hier in Spanje nooit meer testen. Dan blijft het misschien een leuke wedstrijd.
Nee, ik denk dat we gezien hebben wat de nieuwe auto's en de nieuwe reglementen doen. En je vergeet het alweer. Je kunt met Checo Perez en George Russell en Max Verstappen 6 ronden pal kont aan kont rijden. Zonder dat er een auto oververhittingsproblemen krijgt.
Maar dat zou betekenen dat alle circuits waar dat stigma een beetje omheen hangt. Van nou, er gebeurt niet zoveel. Daar worden we nog allemaal door verrast.
Behalve Monaco, want daar kun je gewoon niet inhalen. Nee, precies, en deze auto's zijn groter, breder, zwaarder. Dus dat Monaco is al een uitzitten van het ritje blijven. Zeg ik het heel netjes.
Kwalificaties, leuk.
Tuurlijk. Ja. Met code rood en dergelijke zaken. Dan gaat de geheid en weer de vanger winnen.
Charles maar dus Leclerc. Nogmaals, al die circuits waarvan we zeggen, nou, wow,
denk het wel.
Die zijn allemaal de moeite waard dit jaar.
Nee, nou, maar Spanje heeft het. Want ik heb me afgevraagd, waarom hadden we nou een droge wedstrijd die zo leuk was? Ja. En dan vallen er maar twee uit. Dus dat was ook niet door safety cars en allerlei andere rare dingen. Tuurlijk, uitstapje van Lewis, uitstapje van Max. Maar uiteindelijk, de hele wedstrijd, 53 pitstops, was ook wel even lekker. Omdat het zo warm was. Dus eigenlijk bijna alles en iedereen een driestopper. En het heeft toch te maken met nieuwe reglementen, nieuwe banden. En ik hoop dat het een trend is. Maar Barcelona heeft bewezen dat deze reglementen een andere race geven dan de voorgaande jaren.
Sluit je je daarbij aan, Frans?
Ja, Frans, sluit je je daarbij aan?
Zeg het ja?
Godsamme, zeg het ja, man. Je zit een beetje naar boven te kijken.
Ik ben nog met Isabel bezig. Ja. Ik ga even rustig, hè?
Nee, maar belangrijk is, we moeten er niet meer gaan testen.
Frans ging antwoorden.
Oh.
Ja. Nee, het circuit is wel verouderd en daar zal wat aan moeten gebeuren. Want hoe je het ook wendt of keert, voor teams is het een waardeloze pitbox. Het is allemaal te klein en te smal.
Ze hebben nieuwe deuren. Niks. Het is allemaal gedaan voor de winter.
Ja,
he?
Maar het is nog te klein.
Gewoon nieuwe deuren.
Ja, zeker die oude deuren van Zandvoort of zo hebben ze opgehaald.
Ja, oude nieuwe deuren.
Ja, oude nieuwe deuren.
Nee, er is wel één ding wat ik met je... Die verrotte kutschikaan die moet eruit. Daar ligt een prachtige bocht. Ja. Daar zijn ze ooit van afgestapt, omdat er in het verleden een aantal motorrijders het leven hebben gelaten daar. Dus dat is op zich een goede reden, maar Formule 1 is dan wel anders. Ja. Ze zijn bang voor het opkomen rechterstuk als ze die twee erbij gooien.
En daar moet dan een hele uitloopstrook komen, want anders als ze daar eraf gaan met die veel hogere snelheden.
Ja. Maar gaat het licht ook verdwijnen, toch?
Ik zou het ook tof vinden. Ja. Ding eruit.
Weg maar ze zijn er wel mee bezig. Ja. Ja.
Maar Jack wil dus dat er niet meer getest wordt daar. Ja. Hè? Nou, dan heb je nog weer je punt kunnen maken, toch? Ja.
Het autogeluid.
Sorry, je moet even door. We geven je in F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof van Tink te winnen. Voor je auto natuurlijk. In Raad het autogeluid. Mario de Pizzaman, die staat weer bij Paul.
Ik word altijd heel blij van auto's met het contactslot aan de linkerzijde van het stuur.
Ja, zeker, zeker. Daar word ik ook altijd heel blij van. Maar dan moet eigenlijk ook wel het motortje achterin liggen. Dat is bij deze helaas niet zo.
Ik moet zo net even boodschappen doen. Ik durf het bijna niet te vragen.
Meenemen.
Maar niet voordat we het geluid hebben gehoord.
Slinger ik hem aan voor je.
Het plopkapje. Dat is zo'n bolletje wat bovenop de microfoon zit, kan nu gewoon de wasmachine in.
Ja, mooi zwart is niet lelijk.
Waar vinden we de auto?
www.paulvanbergen.nl, daar vind je hem wel.
Ja, weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Check het dan op paulvanbergen.nl, daar staat hij tussen. Stuur je antwoord naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Wilfred Idema. Wilfred, gefeliciteerd. Het geluid was afkomstig van een Mercedes CLA. Veel rijplezier met je gratis volle tank brandstof voorbij je auto. En je krijgt dus ook het Flitsmeister toolpakket die altijd aanstaat tijdens het rijden. Ja, toch nog heel even voordat we vooruit gaan blikken op Monaco. Lando Norris, die had een amandelontsteking. Die ging bijna oud, joh, een paar minuten voor de wedstrijd.
Heel angina, heb ik het gehoord. Tonsillitis, mooi woord.
Vanuit het team zeiden ze dat hij hooikoorts had. Maar achteraf heeft de teambaas besloten om hem direct naar het centrum te sturen, het medisch centrum. En daar hebben ze pas vastgesteld dat hij tonsillitis had.
Hoe pijnlijk is dat, dokter Frans?
Nou, dat kun je niet slikken.
Nee, daar word je niet vrolijk van. Ik vind het heel knap wat hij gedaan heeft, echt.
Ja.
En weer Ricciardo om door.
Ja, zet even de prestatie van Ricciardo weer een beetje in een bepaald daglicht, hè?
Ik denk dat hij volgend jaar gewoon in die car gaat rijden of zoiets, weet je. Want de McLaren houdt zo'n jongen niet, echt niet. Daar zijn ze met McLaren heel duidelijk in. Presteren, anders wegwezen.
En los daarvan, jij hebt helemaal gelijk, los daarvan, hij pusht ook Lando niet. Dus je hebt er twee keer pijn van. Je hebt, Lando denkt, in die zin. Toch?
Met die handicap die hij had, amandel en weet ik wat dan. En dan dit doen in die hitte. Het is allemaal en. Vind ik het heel knap.
Ja.
Jij zei, Ricciardo is bezig aan zijn afscheid.
Ja, dat denk ik. Ik bedoel, hij is al 32.
In de Formule 1 ook echt?
Ja, denk ik wel.
Maar je moet wel het vuur hebben. Dus met elke sport. Sommigen houden het vol. Ik vind Alonso nog steeds het vuur hebben.
Even niet vergeten, hij heeft al een keer zijn moneykeuze gemaakt. Hè, door bij Red Bull te gaan naar Renault.
Ja.
Had hij 18,3 miljoen redenen om daar te blijven.
Ja.
Dan ben jij genoeg.
Ja.
En 2 jaar, hè?
En 2 jaar.
Dus bij elkaar daarna, opgedeeld 36,6.
Precies, daarna bij McLaren op het schip gesprongen. Zal hij ook niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Nee. Dus andere teams gaan hem niet betalen wat hij graag zou willen. En dan is hij gewoon aan het afglijden. Dan word je misschien wel, terwijl ik het niet zo lullig bedoel, als ik het zeg, dan word je een soort Sebastian Vettel. Van ja, ik wil er nog wel zijn en we zien wel. Ja. Want dat is natuurlijk ook jammer, zoals dat gaat. Die had ik ook graag in een competitieve auto zien. Want hij kan dat nog steeds.
Ja. Nou, in deze gedachte gaat Daniel Ricciardo nog 1 keer Monaco doen.
En daar heeft hij goede herinnering aan.
Precies. Wat denken we ervan? Frans, hoe kijk je tegen Monaco aan? Is dat leuk?
Quali, hè? Ja, alles quali. Quali. En dan een beetje goede strategie. En dan is, dat was het dat.
Quali is het mooiste van het jaar, daar vind ik wel.
Ja. Dan gaat het echt erom. En dan eerst de bocht. Dan begint ook al meestal trammelen. Maar daarna is het gebeurd.
Waar zouden die grotere auto's de meeste problemen ondervinden op dat circuit?
In de, leus herpint. Nee, de chicane die trekken ze wel. De chicane is net zo krap als die tief chicane in Barcelona.
Ook weer een rolstoel chicane.
Ja,
kunnen ze hem bij het zwembad wel weer over die curb gooien, deze auto?
Jawel, dat was het grip.
Zij ligt wel
dat
lager
vind ik wel
deze.
Gaaf hoor, bij het uitkomen zwembad zo.
Ja. Nee, maar de herpin, maar je volle bak linksom, dat wordt het grootste probleem voor deze auto.
Nou, en is de vloek van Charles verbroken? Dat is een beetje de vraag.
Nou, nog niet.
Nee.
Vorige week in ieder geval niet.
Moet hij zich eerst even bewijzen.
Dat is pijnlijk, de beelden.
Ja, is pijnlijk.
Ja, maar dan kom je dus, moet je weer even terug in zijn hoofd. Ja. Hè? Hij wist, we gaan weer naar Monaco. Oeps, daar is de laatste jaar al niet zo heel erg tof gegaan. Oude auto van Lauda, ging ook niet fout. Kon hij niks aan doen, maar het ging weer fout.
Ja.
Oké, nou goed, we hebben in ieder geval Barcelona nog. We hebben een upgrade op de auto. Dus
laat ik het allemaal even zien.
Met een overwinning uit Barcelona terug naar huis komt, dan komt het wel goed.
Ja.
0 punten gehaald in Barcelona. Ja. Dus hij komt met druk in het kwadraat naar huis. En dat is het.
Hij heeft in zijn hoofd, maar dat merk je ook als hij uitvalt, wat hij zegt en als Max uitvalt. Het verschil in de toon, het verschil in zijn taalgebruik, is bij Leclerc anders. Dat is gewoon geen straatvechter.
Van jongs af aan al.
Ja.
Dat is vanaf toen ze zo klein waren, was het al.
Ja. Net ventje.
Ja, net
en een heel aardige jongen, don't forget about it. Echt een
maar heel voorzichtig en eerder aan het huilen dan Verstappen die zijn schouders rechtop zetten. Ja. Oh, dan kom ik wel terug.
Ja. Wie wint er op Monaco?
Oeh,
ja, kom op.
Ai, caramba.
Nou ja, bedoel, eigenlijk is hij niet zo moeilijk, want hij heeft er volgens mij 3 op rij gewonnen, wat hem nog nooit eerder gelukt is. Dus gaat hij maar voor 4 op rij, want Verstappen, als hij hem uit de vangrail houdt in Monaco, dan is hij daar ook wel, kan hij wel even het verschil gaan maken, denk ik.
Oké, ja, Verstappen.
Ja,
Verstappen.
Moet ik,
George Russell zit in de buurt, verwacht ik.
Leuk.
Nou, ik
Perez. Maar zint hem wel.
Perez mag hem niet winnen, maar Perez wil een stratenrijder. Stratencircuit.
Ja, daar hebben we het al niet helemaal over gehad. Dat is toch, bedankt, hoe kun je nou toch als Perez roepen van ik vind het unfair? Naast wie rij je?
Omdat,
de wereldkampioen.
Omdat je een racer bent. En dan
houd het erop, man.
Nee,
dat zeg je toch niet?
Nee.
Voor
dat zeg je
wel.
Dat zeg je wel.
Dat is toch van tevoren afgesproken?
Kijk, Mattie zegt het juiste.
Mexico zit er ook mee te kijken.
Voor je thuisland. Want anders word je Barrichello de tweede vroeger. Waar heel Brazilië riep Rubens Barrichello hertje. Bijna hertje. Omdat hij niet mocht winnen van Schumacher. Dus als hij hier moet buigen. Dan moet hij als Mexicaan met opgeheven hoofd buigen. En dat heeft hij gedaan. Door zijn ongeluk uit te spreken. En hij is 2 keer bedankt door Verstappen. Zowel in zijn podiuminterview als in de auto.
Ja, maar dat doet hij goed.
En hij heeft het extra punt gekregen voor de snelste raceronde. Wat ik denk 50.000 euro is. Want ze zitten gewoon op punten pakken. En Max liet hem terugvallen, zodat het team niet zei... Max, jij hebt een vrije pitstop. Je kunt ook nog voor die snelste ronde gaan. Dus ik denk wat dat betreft...
Ja, ik ben al overtuigd.
Dat ze het gedaan hebben.
Okay.
Dit weekend kun je natuurlijk ook weer luisteren... naar het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Er is een iOS-update geweest. 15.5, zeg ik even uit mijn hoofd. Daarmee werkt de slider weer echt helemaal perfect. Ik zag al op Twitter voorbij komen dat tegenwoordig een geluksmomentje is als jullie commentaar exact gelijk ligt met het beeld. Mensen zijn er echt naar op zoek. Ja, dat is een soort satisfying gevoel. Vrije trainingen zullen gedaan worden door Koen Bakker en Jack. Daar zit jij ook bij. Kwalificatie in race natuurlijk met Olaf en Jack.
Maar Frans Verschuur gaat ook een vrije training van Monaco doen. De vrijdag, de tweede vrije training.
Nou, kijk aan.
Komt nieuwsflash.
Jack, ik heb tweede pool gestaan en tweede geworden in Monaco.
Ga je daar de hele tijd over hebben zeker?
Ik weet alles van.
Ah, ja.
We gaan het horen aankomend weekend. Heren, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid deze week in F1 aan tafel. Jullie krijgen natuurlijk allemaal een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc mee naar huis. Volgende week zijn we er weer. Dan onder andere met Radio 2 DJ Rick van Veldhuizen. Olaf, jij bent er. Frans, jij bent er. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek Maria de Spaghettivrouw. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Ondertussen staat bij ons... Er wordt hier nog even
maar we gaan niet meer testen.
Over Spanje.
Testen.
Maar dan moet je daar dus Wouter! Je broodje op eten.
Oh, Wouter! Goedemiddag, heren.
Hoe is het met je gipspoot, jongen?
Het gaat goed, gaat goed. Mooi, ik mag op geluk over 2 weken weer eraf. Dus okay. Het gaat de goede kant op.
Lekker.
Ja. Wat heb je bij ons op tafel gezet?
Ik heb wat beef nigiris voor jullie gemaakt. Met kimchi mayonaise, wat crispy gamba's. De welbekende bitterballetjes voor Olaf.
Yay.
En ik heb een Korean beef gemaakt met wat wokgroenten.
Moet er hier niet eens op een keer op de kaart de ballen van Olaf gewoon?
Ja, misschien kunnen we dat op de lange termijn een keer over nadenken.
Als ik naar de kleur van de groenten kijk, dan zijn het wokgroenten in plaats van wokgroenten.
Wij gaan ervan genieten. Dankjewel, Wouter. Hey Frans, jij zit binnenkort in het racecafé. Frans gaat zijn debuut maken op Ziggo Sport.
Nee, is het heus?
Hij begint dus al bij Grand Prix Radio met een vrije trein. Iets gewoon media
ja,
weer aan
het
overnemen.
Je bent gewoon een beetje aan het positioneren in de markt.
Nee, maar ik denk echt dat onze luisteraars het heel leuk vinden. Frans, wanneer ben je te zien op televisie?
Is dat
3 juni kom ik bij het racecafé. Zal wel de enige keer blijven, maar daarna zullen we wel boze brieven zijn. En kunnen allerlei dingen opgezegd en weet ik wat.
En dan roept
maar
iedereen.
Ik pak dat moment, mijn moment of fame.
En dan roept iedereen naar wat een radiohoofd heeft hij.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino & Sports.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.